De man die Middelhof verriet. Vind ik dat zo gek om te lezen?
Ja.
In ieder geval, dit artikel komt uit het Nieuw Noord-Hollands Dagblad, zaterdag 29 maart 1947. Dus 2 jaar later. Het afgelopen jaar doken mijn vader en ik in het verleden van mijn vaders oom, Step Middelhof. Hij is in 1945 gefusilleerd door de Duitsers in Limmen. En we verbazen ons over hoe weinig er in onze familie is doorgegeven over hem en zijn leven. Mijn opa Jan, dus de vader van mijn vader, praatte hier bijna nooit over en is al geruime tijd overleden. We snappen er niets van dat er binnen de familie zo weinig aandacht was voor het verleden van oom Step. En hebben het gevoel dat er op een of andere manier iets is wat we niet weten. In de vorige aflevering ontdekte ik een artikel in het krantenarchief van Alkmaar. Dit ging over een rechtszaak die plaatsgevonden heeft in maart 1947 en heeft ons verhaal van oom Step volledig op zijn kop gezet. Oom Step is verraden door een buurman uit Egmond aan Zee, de heer T. Zwart. Hij is naar de SD gegaan en heeft hem beschuldigd van het stelen van aardappelen, wapenbezit en illegaal werk. Verzetsactiviteiten dus. Dit is iets heel anders dan dat wij altijd dachten te weten van oom Step.
Als ik het op mezelf betrek, dat de informatie die ik had van papa, die klopt niet. Papa heeft mij niet verteld dat oom Step verraden is. Oom Step had geen actieve rol in het verzet. Hij schurkte er wel tegen aan en hij zou misschien wel eens een krantje rondgebracht hebben of wat dan.
Als ik dit artikel aan mijn vader laat zien, is hij er wel even stil van.
Dat is haast een thema voor een hele spannende film.
Ja. Step is na het verraad opgepakt en verhoord door de SD. Na de oorlog, in 1947, heeft er door het bijzonder gerechtshof een rechtszaak plaatsgevonden tegen de heer Zwart. Het bijzonder gerechtshof hield zich na de bevrijding bezig met rechtspleging van degenen die zich schuldig hadden gemaakt aan vooral collaboratie met de Duitsers, hoog- en landverraad en oorlogsmisdaden. In 1947 is dit dus gebeurd voor de verrader van oom Step. Ik zoek verder naar de krant van een week later, op de dag na de rechtszaak. En daar staat netjes de uitspraak vermeld.
Ja, en de uitspraak is hier: het bijzonder gerechtshof te Amsterdam veroordeelde vrijdag den 20-jarige T. Zwart uit Egmond aan Zee, tegen wie 15 jaar was geëist wegens het verraden van zijn buurman Middelhof, die als gevolg daarvan in Duitsland is omgekomen, tot 10 jaar rijkswerkinrichting. Met aftrek van voorarrest en de toevoeging dat veroordeelde niet kan worden beschouwd als een persoon die blijvend gevaar voor de maatschappij oplevert. Hij heeft zich in de hongerwinter tot een overijlde daad laten verleiden en zal zich tijdens zijn straf door onberispelijk gedrag, waarmee hij zijn berouw moet aantonen, vervroegde gratie kunnen verschaffen. Dus hij is wel veroordeeld tot 10 jaar werkstraf.
Ja.
Als je daar de Duitsers in ging mengen, haalde je den duivel in huis. Daar is die ongelukkige Middelhof het slachtoffer van geworden. Heb je ook nog iets van Deuring gekregen? Beschuldigde antwoord hierop dat hij, het was in de hongerwinter, van Deuring wat erwten en bonen ontvangen had. Moet ik dat beschouwen als de 30 zilverlingen die Judas kreeg? Middelhof heeft de dood gevonden en is gefusilleerd. Hij is nu bijgezet op het Erekerkhof te Overveen. Het bewijs dat Middelhof aardappelen heeft gestolen ontbreekt. Hij was goed met u. Heeft u zelfs eenmaal een schuilplaats aangeboden. Vooral omdat Middelhof dood is, kan ik niet toelaten dat op zijn nagedachtenis een smet wordt verworpen.
Een smet op zijn nagedachtenis. De rechter lijkt er dus van overtuigd geweest te zijn dat Step niets verkeerd heeft gedaan in de oorlog. Maar ondanks dat werd in onze familie zijn verhaal nooit volledig verteld. Waarom is dat toch? Het voelt zo gek. Was er misschien toch iets meer dan dat?
Daar zat ik dan ook aan te denken. De onbegrijpelijkheid dat mijn vader, althans in mijn beleving, daar dus nooit over gesproken heeft. Dat hij Zwart, zo mag je hem dus nu wel noemen, dat hij opgepakt is en vervolgd is. En wanneer is hij opgepakt, dat weten we ook niet. Is hij al in de oorlog opgepakt? Of direct met de bevrijding, als een zijnde een verrader? Of.
Ja, want het is pas 2 jaar later, is die uitspraak er pas.
Ja. Of, hoe heeft de familie Middelhof daarop gereageerd?
Mijn opa Jan zat tijdens de oorlog ondergedoken op het eiland Texel en heeft waarschijnlijk pas na de oorlog gehoord van de dood van zijn broer Step. Maar stel je voor, Jan komt terug en kwam erachter dat zijn broer niet alleen was vermoord, maar ook verraden. En dan wordt hij gevraagd in een rechtszaak. Dat is toch nogal wat? Was hij als oudste broer daarbij?
Heeft hij daar iets mee te maken gehad? Ze moeten er toch van geweten hebben.
Dat hij terugkomt in Alkmaar. Dat hij hoort van je broer is gefusilleerd. Misschien wist hij dat wel eerder. Maar dat hij dan, laten we zeggen, de meer verfijning. Dat hij misschien nog wel eens daarachteraan gegaan is. Samen met zijn vader, weet ik het. Van hoe zit het dan? En die verrader en...
Om hierachter te komen willen we een aanvraag doen bij het CABR, het Centraal Archief voor Bijzondere Rechtspleging. Deze dossiers liggen in het Nationaal Archief in Den Haag en kunnen een rijke informatiebron zijn. Getuigenverslagen, transcripties van verhoren, bewijsstukken. Het zou voor ons zo waardevol zijn om te weten of de familie daar destijds bij aanwezig is geweest. En misschien staat er wel meer informatie over wat Step heeft gedaan in de oorlog. Ik kan in het Nationaal Archief helaas niet direct op naam zoeken in verband met privacyoverwegingen. Daarom dien ik online een aanvraag in. Maar ik krijg de melding dat het 6 weken zal duren totdat we een reactie krijgen of er überhaupt nog een dossier van de zaak is. Dat is afwachten dus. Welkom bij aflevering 2 van Ondergronds Verleden. Mijn naam is Ellemieke Middelhof en mijn vader Anton en ik gaan samen op onderzoek uit.
Misschien is het wel een held geweest, ja, weet ik het.
Ja, of niet.
Of niet.
Op zoek naar een verzetsverleden. Op zoek naar erkenning. De oorlog is dit jaar al meer dan 75 jaar voorbij. Mijn opa Jan is al jaren geleden overleden en al zijn broers en zussen inmiddels ook. Mijn vader heeft oom Step niet gekend. Ik heb mijn opa Jan niet gekend. We kunnen niet meer vragen hoe het zat. We kunnen alleen maar proberen om zoveel mogelijk te weten te komen en verder te gissen naar hoe het gegaan zal zijn. Ik vind het zo fascinerend om te bedenken hoe het geweest moet zijn voor de familie Middelhof en mijn opa Jan. Hoe zou hij hebben gereageerd op de dood van mijn oom Step? Hoe was de relatie tussen hen eigenlijk? Hiervoor moeten we terug naar het begin. De twee broers, Step en Jan, woonden met het gezin Middelhof in een groot huis aan het Blokhovenpark in Alkmaar. Een villawijk. Er was geld in de familie, dus ze hadden het goed. Jan was de oudste zoon en Step was 6 jaar jonger. Ze hadden nog 3 broers en 2 zussen, dus het was een vol huis. Uit de overlevering schijnt het dat Step een beetje een wildebras was. Wat niet helemaal strookte met de nette familie Middelhof.
Het was in de familie een beetje het zwarte schaap. Ik begreep dat ook van mijn moeder, dat oom Step ook niet meer bij zijn ouders woonde, maar wel bij een familielid. En dat het een beetje een wildebras was. En mijn vader die zei ook dan wel van hij was onvoorzichtig. Nou ja, dat zijn eigenschappen die in het verzet eigenlijk natuurlijk niet past. Althans niet in de ogen van mijn vader.
Step woonde dus waarschijnlijk bij een tante toen de oorlog uitbrak. In 1943 kreeg hij een oproep voor de arbeidseinsatz om te werk gesteld te worden. Net voor en tijdens de oorlog werden arbeiders uit bezette gebieden ingezet om in Duitsland te werken om de oorlog draaiende te houden. In eerste instantie was dit vrijwillig. Maar het bleek echter al snel dat dit niet genoeg opleverde en dat er meer mankracht nodig was. In 1942 werd in Nederland de Nederlandse arbeidsdienst ingesteld. Jonge mannen moesten voor deze dienst hun arbeidsdienstplicht vervullen in Duitsland.
Ieder die werk zoekt, kan in de arbeidsbureaus inlichtingen krijgen waar goede arbeid te vinden is. Niet alleen in ons land, maar ook in het buitenland.
Vanaf mei 1943 werden alle mannen tussen de 18 en 35 jaar verplicht zich voor werk in Duitsland te melden.
2 jaar geluk is zo teruggekeerd. Het geluk van den man die den arbeid hervond en het geluk van de vrouw aan wie de zorg van het gezin is toevertrouwd.
Wie zich niet aanmeldde werd gestraft en vanaf oktober 1944 werden ook razzia's gehouden om mannen op te sporen. Ook 19-jarige Step heeft zo'n oproep gekregen. Hij zag dit niet zitten en is toen net zoals veel andere mannen ondergedoken. Hij ging naar Soest. Waarom weten we niet precies, maar in Soest was het niet bepaald rustig. Er was een levendig verzet actief en Step heeft zich dan ook aangesloten bij de lokale knokploeg. Hier heeft hij meegedaan aan overvallen op distributiekantoren, waar voedselbonnen werden verstrekt. De gestolen bonnen werden dan weer verdeeld onder onderduikers. Terwijl Step zijn eigen gang ging, zou zijn oudste broer Jan in de voetsporen van hun vader treden, bij de gemeente. Rond 1940, dus het begin van de oorlog, ging hij een soort van stage lopen in Dirkshoorn, iets verder van Alkmaar.
Op dat moment was hij volontair, zo heette dat, beginnend ambtenaar. Zijn vader moest daarvoor betalen dat hij het vak mocht leren bij een gemeente. Dan zat hij in huis bij een arts, dokter Groenhart. Die had volgens mij ook links met het verzet toen, wat opkomend was. En ik geloof dat hij mijn vader toen op een of andere manier bonkaarten of iets dergelijks. Heel veel eten en dat soort dingen die waren op de bon. Of persoonskaarten, persoonsbewijzen. Hij werkte natuurlijk bij een gemeente. Dat hij die zoek gemaakt heeft, of in ieder geval dat ze voor de Duitsers uit het zicht verdwenen.
Dat jouw vader was daar waarschijnlijk bij betrokken, ja. Bij die dokter.
Ja.
Maar hij werkte niet voor die dokter. Hij zat bij die dokter in huis.
Ja, zo'n soort pensioen of zoiets. En van daaruit dat hij bij verzetsactiviteiten betrokken geraakt is.
Even tussen ons. Ik heb dit eigenlijk ook nooit zo met mijn vader besproken. Ik wist wel iets van geruchten dat mijn opa iets voor het verzet had gedaan. Maar het is voor de eerste keer dat we dit soort details met elkaar delen.
En dat kennelijk werd de grond te heet onder zijn voeten. En dat toen in overleg met het verzet, voor zover het verzet bestond, gezegd is van het is beter dat je gaat onderduiken. En toen is hij op Texel is hij ondergedoken.
Beide broers Middelhof zijn dus begin jaren 40 in aanraking gekomen met het verzet. Jan min of meer toevallig, doordat hij bij dokter Groenhart inwoonde. Step lijkt het meer te hebben opgezocht. Dat past ook in de karakters van beide jongens zoals we die denken te kennen. Step, het zwarte schaap van de familie, de wilde Bras die liever zijn eigen weg ging, en Jan, de oudste, verantwoordelijk, die ondanks de oorlog toch werkte aan zijn carrière en die niet per se een hang naar avontuur had. Of toch wel?
Hij was geen stoere man, asportief. Hij was geen voetballer of een volleyballer of wat dan ook. Heel rustig, bedachtzaam. Hij was zachtaardig. Ja. Gek op lezen. Ik bedoel, mijn vader die nam mij niet mee naar een voetbalwedstrijd. Het was al heel wat als we op zondagmiddag een stukje gingen wandelen of op de fiets naar het strand. Als wij naar het strand gingen, gingen we naar het stille strand. Daar was niks. Ja, water en zand. Ik bedoel, hij ging ook niet liggen zonnen of zo. Dat deed je wel achter in de tuin. Hij had zo'n lichtstoel. En als hij uit zijn werk kwam, dan ging hij daarin zitten. Nog een uurtje of wat dan ook. En dan viel hij in slaap en dan maakte mijn moeder hem wakker. Want dan kon hij eten. Ik bedoel, maar op strand. Hij ging dan naar het strand om een stukje te zwemmen. En dan gingen we weer naar huis.
Tijdens een onderzoek in het krantenarchief van Alkmaar stuitte ik op een grappig artikel uit de Alkmaarse Courant van 5 april 1937, genaamd Dieven in het Blokhovenpark. In dit artikel wordt beschreven hoe twee zoons van Middelhof, namelijk mijn opa Jan en zijn andere broer Nol, in actie kwamen toen de melkboer licht zag branden in het huis van de buren, die toen niet thuis waren. Sensatie op de zaterdagavond. Het huis van de heer Brandjes was in een duisternis gehuld. Doch plotseling, net toen de melkboer bij de familie Middelhof aanbelde, ging op de bovenverdieping van het onbewoonde huis het licht op. Onraad? Waarschijnlijk wel en meteen was het besluit genomen. De zoon van de heer Middelhof wapende zich met een revolver en tezamen met de beide melkboeren ging hij naar de villa om een onderzoek in te stellen. De heer Middelhof ging het huis binnen en plotseling verschenen twee onbekenden, van wie er een geldkistje droeg. Ze haasten zich naar buiten, achtervolgd door den kloeke jongeman die zijn revolver trok en een paar schoten in de lucht loste. Dit was het sein voor de wachtende melkboeren om de achtervolging in te zetten. Een korte jacht begon. De dieven renden het donkere park in en verlieten zo gauw mogelijk de weg en kozen het struikgewas. Dat zou één van hen noodlottig worden, want vlak achter hen zaten de achtervolgers. Nog eens knalde een waarschuwend schot en toen geraakte een der onbekenden verward in het prikkeldraad. Hij viel. Maar meteen zaten de melkboeren hem op zijn huid en hoe de dief zich ook verweerde, de spierkracht van de twee achtervolgers was hem te machtig en hij moest zich overgeven. Intussen was de politie telefonisch gewaarschuwd. Het waren twee zoons van de heer Middelhof die in deze inbrekersscène een verdienstelijke rol hebben gespeeld. Jan, de oudste, was er met een revolver op afgegaan en zijn jongere broer snelde hem te hulp zodra er onraad was bespeurd. Dankzij het moedige optreden van de heren Middelhof en de melkboer en dienstknecht is men er dus gelukkig in geslaagd een zeer berucht individu te arresteren.
Dat mijn vader met een pistool liep te zwaaien, nou, dat past ook niet in mijn beeld van mijn vader. Maar goed, hij is misschien ook jong en onbezonnen geweest. Het is sowieso bijzonder dat ze een pistool hadden. Wat wel zo was, dat het Blokhovenpark in Alkmaar, dat was een gegoede wijk. Dat als je daar woonde, dan had je financieel wat in de melk te brokkelen. Misschien dat het niet ongebruikelijk was om in bezittingen te beschermen. Ja, meer kan ik er niet over bedenken.
Maar ik vind dan toch wel interessant dat je net vertelt dat je vader best wel een heel rustige man was. Asportief, niet de eerste, de beste, haantje de voorste. En dat hij met het idee van een inbreker bij de buren meteen met de revolver staat te zwaaien. Dat is toch best interessant?
Ja.
Ik vind dat zo niet in karakter.
Nee, maar ja, goed. Kijk, nou ja, hoe oud was hij? 20, 21.
Het is ook waar. We kunnen misschien ook niet oordelen over hoe iemand zijn karakter was in zijn twintiger jaren op basis van hoe die persoon was toen hij 50 was. En al helemaal niet wat die persoon zou doen in tijden van oorlog. Zo weten we eigenlijk ook weinig over het karakter van oom Step. Ja, er wordt gezegd dat hij vroeger een wildebras was, maar zegt dat iets over zijn gedrag in de oorlog? Ik merk dat ik steeds probeer te duiden wat de rol van Step in het verzet was. Deed hij nou iets heldhaftigs? Of was hij meer op avontuur uit? De knokploeg Soest, waar Step bij zat, viel begin 1944 uit elkaar doordat een aantal leden daarvan verraden zijn. Ook voor Step werd het te heet onder de voeten en daarom keerde hij terug naar Alkmaar. Daar was zojuist de knokploeg van Frits Konijn opgericht en daar werd hij al snel in opgenomen. Wellicht heeft de familieband daar wel een rol bij gespeeld, want Step en Frits waren achterneven. Frits Konijn was de jongste knokploegleider van Nederland en was destijds even oud als Step, zo rond de 20 jaar. Zijn verzetsnaam was De Haas en dankzij zijn inspanningen werden zijn knokploegen in Alkmaar en later in Amsterdam een geduchte tegenstander voor de Duitse bezetter. Ook over Frits Konijn was er eigenlijk tot voor kort weinig bekend. Maar nu is er een mooi boek over hem geschreven door een familielid. Hij is historicus en heeft op basis van alle papieren en archieven van de familie Konijn dit boek geschreven. Wat zo vreemd is dat we nergens de naam van Step tegenkomen als we op zoek gaan naar informatie over zijn werk in de knokploegen. Nou was het ook zo dat er weinig was geregistreerd binnen het verzet, natuurlijk vanwege het risico op ontdekking. Maar ik kom Steps naam eigenlijk nergens tegen.
Ook na de oorlog, van mensen die het wel overleefd hebben, die verhalen verteld hebben en zo, en dat daar dan nooit de naam van Step Middelhof in voorgekomen. Dat vind ik heel, heel, heel bijzonder. En ook dat dus in ieder geval tot nu toe zijn naam in de archieven, ja, buiten dan dat hij zelf gefusilleerd is, maar over zijn daden, om het zo maar te noemen,
heel weinig te
bekend
vinden
is. Maar wat er staat, van zijn tijd in Soest en later dan in Alkmaar, dat moet ergens vandaan komen. Iemand moet geweten hebben dat hij dus betrokken geweest is bij liquidaties.
Ja, ik vind het echt bizar. Ik kan het. Tot nu toe ben ik het nog nergens tegengekomen. Ik ben alleen die lijst van gesneuvelden, staat hier wel tussen. En daar staat dus wel echt gewest 11, district,
ja.
2.
Ja.
Dus hij was wel echt ergens geregistreerd onderdeel van.
Ja.
Dit is eigenlijk het enige echte bewijs.
Dat hij
zeg maar archiefbewijs, ja. Dat hij erin zat.
Ja. Maar ja, dan nog, als je kijkt naar de teksten in Overveen, dan wordt het met naam en toenaam wordt het beschreven. Dat zou toch iemand verteld moeten hebben, waar komt dat vandaan? Ik bedoel, dat die verzetsgroep liquidaties pleegde, dan kan je zeggen van oké. Maar dat het bij hem op zijn herdenkingsplaatje staat, ik bedoel, iemand die alleen met alle respect, maar bij wijze van spreken als koerier werkte. Ja, daar zal niet staan van deelgenomen hebben aan.
Dus er zal toch bewijs voor zijn, anders zal dat
precies
niet.
Nou ja, en dan denk ik van ergens in zo'n archief moet dan toch nog iets.
In de archieven is het moeilijk zoeken naar informatie over Step en Jan Middelhof. De sluiting van alle studiezalen door het coronavirus maakt het er ook niet makkelijker op. Ik heb een aanvraag gedaan bij het NIOD, het Nationaal Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Maar dat duurt momenteel 2 maanden voordat er een reactie komt. We hopen heel erg op het rechtszaakdossier van het Nationaal Archief, omdat dat over de specifieke rechtszaak gaat van Step en de heer Zwart. Gelukkig krijg ik van hen wel sneller een e-mail terug.
Ik krijg een mailtje binnen van het Nationaal Archief. Inlichtingen met als onderwerp resultatenonderzoek in CHBR. Dus nu hopen, ik heb het nog niet geopend. Hopen dat het positief nieuws is. Geachte mevrouw Middelhof, naar aanleiding van uw aanvraag heb ik onderzoek gedaan in het Centraal Archief Bijzondere Rechtsbeving. Het CHBR bevat documentatie over Nederlanders die... Oh. Het archief is als archief van de bijzondere rechtspleging ontsloten op de naam van verdachten en of daders. Hierdoor is het lastig om zakenopname van slachtoffers zoals uw oud-oom Stefanus Martinus Middelhof te vinden. Het is mogelijk dat er informatie over uw oud-oom in het dossier van T. Zwart bevindt. Het Nationaal Archief is echter wettelijk verplicht om de persoonlijke levenssfeer van mogelijk nog levende personen te waarborgen. Daarom kunnen wij u geen inzage geven, tenzij u onze volledige naam, geboortedatum en bewijs van overlijden kunt geven. De volgende bewijzen worden geaccepteerd. Ja, maar ik weet niet hoe die man heet. Dat is balen.
Ik had eigenlijk met mijn vader afgesproken dat we de persoon Zwart zouden laten rusten.
Zouden we hem dan willen spreken? Of zouden we dan wat... Ik ben toch wel benieuwd.
Nou ja, misschien moet je ook nog wel een andere vraag erbij stellen. Zou hij ons willen spreken? Dat het allemaal bij wijze van spreken opgerakeld wordt. En waarschijnlijk ook verder niks oplost. Dan zeg ik van laat het rusten.
We weten de nuances niet van wat er destijds gebeurd is. En we zouden ook niet weten hoe we zoiets bespreekbaar zouden moeten maken. Maar we moeten wel dat rechtszaakdossier inzien. Dus ik moet toch op zoek naar de heer T. Zwart uit Egmond aan Zee. Die naam is niet bepaald schaars in de omstreken, dus ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. En stel dat ik hem vind, wat dan? Wat als de verrader van Omstep nog leeft? In de volgende aflevering bezoeken we de erebegraafplaats in Bloemendaal en gaan we in gesprek met de broers en zussen van mijn vader.
Ik heb steeds maar het vermoeden dat er iets was of is wat verzwegen moest worden.
Soms moet je ook dingen laten rusten. Misschien is hij wel verkeerd bezig geweest. Nou, moet dat nog 75 jaar na de oorlog publiek
worden? Ja, dat zeg je nou wel.
Nee, maar dat is wel om je verhaal compleet te krijgen.
Jawel, jawel.
Jij zoekt eigenlijk naar een reden waarom dat is, dat je helemaal niks over ze kunt vinden.
Ja.
Dit was aflevering 2 van de podcast Ondergronds Verleden. De montage is gedaan door mijzelf, Ellemieke Middelhof, uiteraard met meedenken van mijn vader Anton. Het sounddesign, mixage en de muziek werden verzorgd door Ruben Dekker. Met veel dank aan Tony Media. Mocht je deze podcast nou leuk vinden, beoordeel deze dan in jouw podcast-app. Of laat een review achter, zodat de podcast beter gevonden kan worden door nieuwe luisteraars.